Maar je bent stilaan aan uw hoeveelste interview nu?
Ik zou het u niet durven zeggen. ik doe er 4 per week voor het ogenblik. Ja. En dat sinds toch wel meer dan een jaar. Dus ja. Het is al een tijdje bezig, ja.
Nu, het helpt wel, hè. Het boek is uitgekomen in augustus 2013. Ja. Ondertussen bijna 150.000 exemplaren, of al 150.000 exemplaren.
Mijn uitgever sms'te mij gisteren dat ze naar 175 gaan.
Ja, kijk.
Dus ik weet zelf niet wat er gebeurt, maar blijkbaar gaat dat door. Ja. Dankjewel.
Ja, moest u muziek maken, dan zat u waarschijnlijk aan een platina plaat of zoiets.
Ja.
Ondertussen.
Ja, ik ben eigenlijk een gefrustreerd muzikant, want mijn broer is een zeer groot muzikant. En ik ben gestopt omdat mijn broer zoveel talent had. Dus ik had het misschien nog liever in de muziek gedaan, ja.
Echt?
Ja, het heerlijkste vind ik. Muzikanten zijn samen, hè. Die staan op scène, die hebben wel dagen feest. Dat vind ik eigenlijk nog veel prettiger dan schrijven, want schrijven is toch een stuk eenzamer. Hè?
Ja, maar het schijnt op tournee gaan dat ook niet alles is, dat zeer vermoeiend kan
het
zijn.
Het is iets destructiever dan een schrijver die op tournee gaat. Dat is
maar de groepies is dan wel weer een leuk aspect van...
Ja, maar daar hebben schrijvers ook niet over te klagen.
Goed, maar even terug naar Oorlog en Terpentijn voor de mensen die het boek nog niet gelezen hebben. Het gaat dus over het dagboek van uw grootvader, Urbain Martin, die geboren is eind vorige eeuw, ja. Nee, eind vorige eeuw, eind
de 19e eeuw,
ja. Hij heeft de Eerste Wereldoorlog meegemaakt als jonge man. Hij was toen in de 20. En daarover schrijft hij uitvoerig in zijn dagboeken en ook over zijn jeugd. Na de oorlog sterft zijn lief, of het meisje waar hij verliefd op is, aan de Spaanse griep. En hij trouwt met de zus van Maria Emilia. Of is dat Maria Emilia? Ik heb nooit geweten hoe je dat moest uitspreken als ik het aan het lezen was.
Ik denk dat de oude Vlaamse vorm is van Amalia.
Ah, Maria Emilia.
Ja,
dan.
En ik heb hem altijd horen zeggen Emilia. En ze hebben mijn moeder ook zo genoemd. Dus,
ja, dus Maria Emilia sterft Emilia. In de Spaanse griep. En hij trouwt met Gabrielle, de zus van Maria Emilia. En dan probeert hij nadien zo goed en zo kwaad als het gaat te overleven. Hij vindt veel troost in het tekenen en in schilderen. En Urbain Martin is de grote vriend van de schrijver Stefan Hertmans. Was u zijn enig kleinkind?
Nee. Mijn ouders hadden 4 kinderen. Ik ben de tweede. Maar wat ik inmiddels besef dat eigenlijk een ongelooflijk privilege is geweest. Ik ben opgegroeid... Ik zal maar zeggen, tussen aanhalingstekens, dankzij de armoede van die mensen en ook de armlastigheid van mijn vader als eenvoudige jongen na de Tweede Wereldoorlog, die kwam inwonen toen hij met mijn moeder trouwde, ben ik opgegroeid in een context met 3 generaties. En dat vind ik tegenwoordig iets heel bijzonders. Je vindt dat alleen nog bijna bij moslimgezinnen of zo, dat de grootouders inwonen. Maar vroeger gebeurde dat vaak. En dat betekent dus, ik zeg altijd, ik hoefde geen Oedipuscomplex te hebben. Er waren ook altijd nog grootouders. Ik moest me niet afzetten tegen mijn ouders. Mijn grootvader was thuis, terwijl mijn vader uit werken ging. Dus wat ik ook in Amerelbeken heb beschreven. Hij maakte zwaarden voor mij. Hij leerde mij schermen, zoals ik het ook in Oorlog en Terpentijn zet. Dat was echt een jeugdvriend. Dat was een man die mij leerde dromen. En omdat hij kunstschilder was, zoals hij zelf zei. Mijn hele zomer, dat was met hem. Ik had een klein schilderzezeltje. En ik ging met hem mee en ik stond naast hem te schilderen. Hij spande doekjes voor mij op. En ik kreeg een eigen paletje om te schilderen. Dus dat is eigenlijk een ongelooflijk gedroomde jeugdvriend, zo iemand.
Maar was u meer zijn kleinkind dan de anderen?
Hij zag mij zeer graag. Hij zei altijd, gij zet mijn klein Italiaanderken, gij.
Italianerken.
Waarom ik zijn Italiaanderken was, ben ik nooit echt te weten gekomen. Maar het had waarschijnlijk te maken met zijn gevoel voor schilderkunst. En ik stond wel het dichtst bij hem, denk ik.
Ja. Ah, ja. Ja. Heeft u dat dagboek gegeven een paar jaar voor hij stierf? En u hebt dat dan 30 jaar lang laten liggen? Hebt u daar nooit in gebladerd intussen?
Ja. Ik kwam dat... Ik heb het gekregen, misschien voor de mensen die het boek niet gelezen hebben. Ik heb ze gekregen een paar maanden voor zijn dood. Hè. Hij heeft ze aan mij gegeven. Waarom aan mij? Ik weet het niet. Ik had op dat moment mijn haren tot half mijn rug hangen. In mijn sigaretten zat niet bepaald alleen tabak. Ik droeg wat hij noemde van die verschrikkelijke werkmansbroeken, zoals hij jeans noemde. Dus ik was wat hem betreft verloren voor de beschaving. Bovendien heulde ik dan nog met de rode horde, zoals hij de socialisten noemde. Dus... ik was eigenlijk, laat ons zeggen, afgevallen van de beschaving voor hem. En toch heeft hij mij die cahiers gegeven. Dus die oude band tussen hem en mij was er toch nog. Bovendien, voor wie het boek gelezen heeft, weet u dat ik op mijn 12 jaar zijn kostbaarste cadeau uit mijn handen heb laten vallen, zijn uurwerk. En toch heeft hij mij dat. En ik denk op het moment dat ik die cahiers krijg, zijn oorlogsmemoires. Ik had hem daaraan zien schrijven. Hij is daar nota bene 50 jaar na de oorlog aan begonnen. Dat is ongelooflijk. En ik heb het pas na de derde keer lezen gezien. Er staat niet één doorhaling in die 600 bladzijden.
Nee, dat is mij ook opgevallen. Ja. Er is een trailertje op, ik denk op uw website of ergens anders. Ik weet niet waar ik het gezien heb. Ja. En inderdaad, dat is in één geut geschreven.
Alsof het gedrukt is, ja. En ik heb hem daar geregeld zien zitten aan werken, wanneer hij niet kon schilderen, dan schreef hij een beetje. En wanneer ik dat kreeg, was ik daar dus eigenlijk niet nieuwsgierig naar. Ik dacht, ik weet wat daarin staat. En dan kwamen die weer eens boven, wanneer ik weer eens verhuisde uit een kartonnen doos, dacht ik, oh ja, die cahiers van mijn grootvader, daar moet ik ooit nog iets mee doen. En dan sloeg ik dat open en dan zag ik op die eerste bladzijde staan in dat schitterend handschrift, Ave Maria, Gratia Plena, ik ga hier mijn verhaal vertellen. En dan daaronder, mijn dierbare Gabrielle, ik ben vandaag aan uw graf geweest. En ik sloeg dat onmiddellijk dicht, want ik kreeg zo'n verschrikkelijke krop in mijn keel. Dat ik dacht, dat verhaal is van mij, ik wil dat niet vertellen. Dat is van mijn familie. Zoals twee families zo'n documenten hebben, dacht ik, daar maak ik geen literatuur van. Dat is too close. Maar toen kwam 2014 nader en dacht ik, misschien heb ik toch wel een plicht tegenover hem.
Was dat niet de bedoeling van uw grootvader, dat u er iets mee zou doen met die cahiers?
Ik denk het niet, hij heeft ze echt voor zichzelf geschreven. Het staat ook vol met liedjes en anekdotes die ik niet overneem en zo. Ik denk dat hij zich vereenzaamd voelde en dat hij wist, niemand luistert nog naar mij. Want we hadden het allemaal al 100 keer gehoord over de Duits zat achter de maïsveld en wij schoten als eerste. Ik denk dat hij het gewoon voor zichzelf heeft gedaan en als hij zou kunnen terugkomen, dat hij stijl achterover zou vallen van wat er gebeurt met zijn verhaal. Ja.
Toen u erin begon te lezen, want u zei net, hij vertelde vaak ook over de oorlog, kwam dat dan een beetje overeen met wat hij verteld had?
Er is toch een verschil. Ik herinner me dat Stefan Breijs, die dat mooie boek Post voor mevrouw Bromley heeft geschreven, ook over de oorlog, dat hij zei tegen mij, je had eigenlijk twee soorten soldaten na de oorlog. Je had er die niet ophielden met erover te kletsen. En je had er die er geen woord konden over zeggen. En degene die er niks konden over zeggen waren in de meerderheid. Nu, op het eerste gezicht was mijn grootvader een die niet stopte met erover te kletsen. Vooral als de mooie jonge tantes rond hem zaten, dan was hij de grote oorlogsheld die verhalen kon vertellen. Maar wat ik merkte toen ik het uiteindelijk wel ging lezen, dat is dat hij de verschrikking, het liggen sterven van zijn kameraden in de modder 's nachts, die hij hoort roepen, moeder, moeder, dat heeft hij nooit verteld. Mondeling, maar hij heeft het wel in zijn cahiers opgeschreven. Dus de verschrikking die de oorlog in hem heeft aangericht, de ellende en de terreur, dat heeft hij eigenlijk alleen maar kunnen opschrijven. Dat vertelde hij niet.
Hij heeft misschien ook nooit verteld hoe erg dat die oorlog was, of wel?
Nee, hij had zo'n manier, hij begon dan te blazen. Zo, vraag het mij niet. En dan, we zagen wel dat hij ergens emotioneel gebroken was, omdat hij bij alles wat mooi was, begon hij te janken. Dus hij was een heel taai man, hij was bleef wel op een bepaalde manier toch een militair iemand. En tegelijk was hij zo sentimenteel als de pest. Schoonheid, dat maakt hem kapot. En ik heb dan aan een psycholoog gevraagd achteraf. Die zegt, dat is heel typisch een van de symptomen van een trauma. Dat die emoties onmiddellijk doorschieten, omdat hij daar niet tegen kon. Hij verlangde naar die schoonheid van de wereld van zijn vader, die een kerkenschilder was geweest. De wereld van zijn moeder, die zo'n prachtige vrouw was. Volgens mij is zij de grootste gestalte in het boek, die vrouw. Het is echt een Vlaamse moeder courage. Die in alle omstandigheden haar waardigheid bewaart. Haar waardigheid hangt niet af van een villa of een auto. Of van rijkdom, hè, maar op haar kloeven. Hè. Haar, zoals hij zei, haar mooie bottinekjes in een wandkast gezet voor de rest van haar leven. Het trapje afgezet, zo gezegd. En daar hun waardigheid in de steeg. Met die man in die armoede geleefd. Dat zijn grote figuren. En eigenlijk heb ik dat verhaal pas zelf leren snappen door zijn cahiers te lezen. Hoe diep dat zat bij hem allemaal.
Maar hoe gaat dat dan nu? U beslist op een gegeven ogenblik, oké, ik ga met die cahiers iets doen, u leest die dagboeken en dan, hoe zet je zo'n boek op?
Aanvankelijk dacht ik, ik ga gewoon die cahiers uitschrijven. Want toen ik die uiteindelijk las na 30 jaar, gebeurde wat ik gevreesd had. Er ontplofte nog weer een bom in mijn hoofd. Ik had plots zoveel herinneringen terug. Die man was al 30 jaar dood, ik was hem ook een beetje vergeten. Ik heb ook een druk leven gehad, ik heb altijd gewerkt ook, in tegenstelling tot wat sommige kranten schrijven, dames en heren, dat schrijvers van uw belasting leven. Veel van ons schrijven hun boeken 's nachts, in de weekends, in de vakantie.
Ja, want u gaf nog les ook.
Werken voor een boterham. Dus ja. Ik had een heel druk leven. Ik kon met andere boeken wel schrijven, maar dat boek niet. Dat zat emotioneel te diep. Ik moest daar rust voor hebben. Dus ik had dat uitgesteld en uitgesteld. En toen ik die cahiers echt las, gebeurde er zoveel dat ik dacht, hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik daaraan beginnen? Enerzijds zag ik natuurlijk die berg van boeken over de Eerste Wereldoorlog, op het moment dat ik begon, echt waar, bestonden er al 100.000 titels over de Eerste Wereldoorlog. Dus hoe dom moet je zijn om daar nog één te willen aan toevoegen? En ik begon dus boeken te lezen daarover. En anderzijds zag ik die intieme geschiedenis. En toen dacht ik, ik ga ze gewoon uittikken. Ik zet zijn naam erop, ik ben zijn klerk. Ik schrijf dat uit. Maar na 40 bladzijden dacht ik, ja, dat is eigenlijk heel ouderwets Vlaams. En hij verliest zich in anekdotes die voor mij wel sentimenteel zijn, maar niet voor een andere lezer. En toen begon mijn probleem. Hoe vertel je dat? Ik ben begonnen met zijn geboorte. 8, 9 bladzijden over zijn geboorte. Ik was 700 bladzijden ver en ik was nog maar in 1915. Ik dacht, ja, zo gaat het niet. Maar het is natuurlijk ook Dickens in Vlaanderen, hè? Zo'n manneke dat op zijn kloeven, zoals men dat in Gent zegt, aan de tenders van de locomotieven stukken bruinkool moet gaan bedelen opdat zijn moeder s'avonds warm eten kan maken. 100 jaar geleden, dames en heren, in het Vlaanderen dat tegenwoordig zo rijk en arrivistisch is, dan dacht ik, dat moet je moet dat zelf vertellen. Dus ik nam dingen van hem over en dan had ik eerst zoiets van, ik moet dat in een soort ouderwets Vlaams schrijven. Maar dan begin je natuurlijk te faken. En ik zat er op een bepaald moment compleet mee vast. Ik heb een fantastische redacteur in Nederland. En die kwam met mij lunchen en die zei, stop er nu mee met te proberen het boek van uw grootvader schrijven. Je kunt dat niet. Kom uit de kast, schrijf uw boek over hem. En dat heeft mij bevrijd. En dan, door mijn herinneringen te beschrijven, ben ik dichter naar hem gekomen. En dan is heel die structuur ontstaan die het nu heeft. In het eerste deel, wat ik uit zijn cahiers heb over zijn jeugd. En Niel, die vind ik fantastische getuigenis, ook sociologisch, van hoe het was in armoede om in een steeg in Gent te leven 100 jaar geleden. Dan dat tweede deel volg ik hem heel close. Dat is echt, die man is bij al die grote slagen een eerste lijns getuige geweest. Dat is eigenlijk formidabel. En dan in het derde deel probeer ik hem te volgen in dat sterven van die grote liefde, die verborgen passie die in zijn schilderij verstopt is en zo. En toen ik daaraan bezig was, dacht ik, ah, ik ben eigenlijk een kopiist. Zoals hij een kopiist van de grote schilders was, ben ik nu zijn kopiist. Want als je goed kijkt naar hoe het boek in elkaar zit, het is eigenlijk een triptiek boven een altaar. Ja. De heilige als kind, de heilige als soldaat en de heilige in de woestijn van zijn oude dag terugdenken aan zijn liefde. En toen had ik het gevonden, maar dat heeft veel voeten in de aarde gehad. Ja.
Het was ook een beetje een schuldaflossing, vertelt u soms, omwille van dat uurwerk dat u hebt laten stuk vallen. Dat was een heel belangrijk familiestuk, dat uurwerk. Mm-hmm. En ik las ook ergens dat op signeersessies veel mensen komen vertellen, mijn grootvader heeft mij ook dat uurwerk gegeven. Blijkbaar is dat, ja, zag hij u als zijn opvolger of zo? Want vaak is dat, het werd ook aan Urbain gegeven als, jij bent nu de man in huis, zei zijn moeder toen ze dat doorgaf.
Hij was mijn Peter, hè. Ik draag dus zijn naam als tweede naam. Dus in die zin is het ook normaal dat hij dat eerst... Ik was de oudste zoon, hè. Ik heb dus een oudere zuster nog. Dan heb ik een jongere zus en een jongere broer. Dus ik was de oudste in mannelijke lijn, dus hij gaf dat inderdaad aan mij. Nu, de geschiedenis van die uurwerken is zeer interessant. Als je Roskopf googelt, dan zie je, ik geloof, 50 soorten modellen. Soms kun je er kopen voor 50 euro het stuk. Maar de spoorwegen hebben in de eerste decennia, dus tussen, wat is dat, de late 19e eeuw, men moest plotseling, omwille van het goed lopen van de spoorwegen, moest men een universele tijd hebben. Dus men maakte heel goedkope roskopfuurwerken voor de arbeiders, een beetje beter voor de bedienden, een beetje beter voor de kaders, et cetera. En de hogere kaders die hadden hele mooie gouden uurwerken, die liepen op achterrobijnen. Hoe zij eraan geraakt zijn, die arme sloebers, weet ik niet, maar het was van de vader van mijn overgrootvader. En dat heb ik dus uit mijn poten laten vallen op mijn 12 jaar. En ik moet je zeggen, het is eigenlijk na jaren pas dat dat in mij beginnen dagen is, hoe verschrikkelijk dat was.
Dat was het kostbaarste familiestuk eigenlijk.
Ja, je laat gewoon die man zijn symbool van zijn tijd uit je handen vallen. Mm. Dus mijn schuldgevoel werd groter met de jaren. En nu is er nog een ongelooflijk verhaal aan verbonden. Toen het boek verscheen, had mijn vader, die nog steeds leeft, denkt hij dat uurwerk, want er waren verschillen van die Roskopfs in huis, ter reparatie bij een juwelier in Gent gegeven. En die juwelier heeft het verduisterd.
Nee.
Echt waar. Hij heeft die achterrobijn daar waarschijnlijk uitgehaald, daar een chique ring mee gemaakt of zo, en hij kan het niet teruggeven. Dus die man dacht ook, mijn vader is inmiddels 93, die zal wel doodgaan zeker. Hij is al een keer vervolgd voor het vervalsen van een diamanten ring. En mijn vader had zeer veel vertrouwen in die juwelier zijn vader destijds. Maar die zoon heeft dus dat uurwerk verduisterd. Dus daar moet ik nog een keer een epiloog over schrijven.
Minstens een essay waard. Wat ook opvalt, wat u vertelt over die signeersessies, is dat zoveel mensen zich herkennen en ook met cahiers afkomen. En ik heb ook een grootvader en zo. Ik zat me af te vragen, is herkennen niet de essentie van iets goed vinden? Dat veel mensen het boek goed vinden omdat ze er zoveel in herkennen?
Ja, dat is een heel moeilijke en een heel belangrijke vraag. Omdat je daar eigenlijk mee vraagt, wanneer vinden we literatuur waardevol?
Ja.
En eigenlijk heb je meestal twee soorten mensen. Je hebt mensen die zeggen, literatuur is voor mij vooral waardevol wanneer ik lees over iets wat ik niet ken. Ik wil mij namelijk verruimen. Ik wil iets lezen dat ik niet ken. Maar je hebt anderzijds ook mensen die zeggen, nee, literatuur is erkenning. Dat is in iets binnengaan waarin ik het gevoel heb dat dat ook over mijn wereld gaat. Ik heb eigenlijk persoonlijk geen mening over het een of het ander. Ik vind dat de twee naast elkaar bestaan. Soms vind ik iets goed omdat ik het totaal niet ken. Een of andere Zuid-Amerikaanse auteur. Of een Japanse auteur. Ik bedoel, wij lezen Murakami niet omdat we het herkennen. Maar juist omdat het zo vreemd is. Maar ik denk in dit geval natuurlijk is het zeker zo dat het waarheidsgehalte in het boek voor veel mensen zeer belangrijk is. En ik heb geregeld wel eens gesprekken met publiek. Die gaan over, omdat Arno Groenberg ooit een stuk heeft gepubliceerd van, ik zou dat boek pas knap vinden als het allemaal uit zijn duim gezogen had. En dat mensen dan zeggen, ja, dan zou ik het eigenlijk niet meer zo pakkend vinden als ik zou weten dat je het helemaal verzonnen hebt. En dan is mijn vraag, is dat zo? Vinden we dit boek zo aangrijpend omdat het echt gebeurd is? En dan ben ik geneigd om zelf te zeggen, ja, het is omdat het echt gebeurd is.
Ja, het is door de herkenning dat er emoties loskomen, ja. Waarschijnlijk ook. Hè, dat je daardoor... Maar misschien is die hele discussie ook overbodig. Het is gewoon een goed boek. Of dat het nu van een verteller is of van een kopiist. Dat...
Ja, dat is het eerste. En je kunt ook heel herkenbare emoties verzinnen. Hè? Bedoel, ja. Ik heb natuurlijk ook dingen verzonnen in dat boek. Maar ik vind het toch wel een interessante discussie. Omdat het gaat over wat we met literatuur willen in een wereld waarin lezen toch blijkbaar niet meer zo evident is. Waar het zoveel concurrentie heeft van film en dergelijke. Waarom pakken mensen een boek vast? En dan denk ik, voor mij zijn alle redenen goed. Maar in dit geval is het een old Flemish story. Daar ben ik van overtuigd. Mm. Het zit in zoveel families.
Huh? U bent zelf ook naar veel van die dingen gaan kijken. Of gaan zoeken naar gebouwen in Gent. Naar straten in Gent. Naar schilderijen in Zaventem onder andere.
Ja, dat prachtige schilderij van Antonie van Dijk. Ik heb beseft, ik beschrijf een aantal schilderijen in een boek inderdaad. In het huis waar mijn vader nog steeds woont, hangt dus een kopie, 3 meter op 3, van die Antonie van Dijk, zijn Sint Maarten, die zijn jas in tweeën scheurt. Dat is een fantastisch schilderij. Van Dijk heeft het geschilderd omdat hij de dochter van Fernand de Boisschot wou verleiden. En hij staat, eigenlijk is het een zelfportret, het is dus een selfie voor zijn lief. Hij heeft dus zichzelf geschilderd op dat paard en hij scheurt die jas in tweeën, Sint Maarten, die dus, mijn grootvader heette Martien, zijn patroonheilige was. Maar wat ik niet beseft heb tot ik het boek had geschreven is, ja natuurlijk, hij heeft in die slag in Zaventem gezeten. Dat is verschrikkelijk hoe ze gevochten hebben rond Zaventem. En hij is waarschijnlijk in dat Sint-Martinuskerkje binnen geweest op een dag. En hij heeft daar de vrome katholiek, die hij is waarschijnlijk zitten bidden en beven van, mijn heiligen, als je mij de oorlog laat overleven, zal ik u schilderen. En hij is verdomd 72 wanneer hij dat doet. Hij scheurt een reproductie uit zijn boek. Hij zet daar zijn vierkantjes op, hè, zoals ze dat hadden geleerd op de academie. En ze plaatsen dan die vierkantjes in schaalvergroting met een passer over op dat doek. Hij is zelf dat doek gaan zitten opspannen, heeft dat zelf verkocht. Ik heb hem dat zien doen, dat doek opspannen. En dan werd dat bevochtigd en weer bijgespannen tot dat als een trommel staat. Hè. En hij is begonnen met dat over te brengen. En heeft dat hele moeilijke schilderij gewoon letterlijk gekopieerd. En zijn kopie is goed. Ze ziet ze te fel van kleur. Maar hij heeft dat letterlijk gekopieerd zonder ooit nog één keer naar Zaventem te gaan. Dus vandaar dat ik dacht, ik moet ook het verhaal van zijn schilderijen vertellen. Zijn leven zit daarin.
Is het blijkbaar heel veel talent bij u in de familie dan?
Ja, dat is eigenlijk wel zo. Maar daar werd niet speciaal druk over gedaan. Mijn moeder speelde heel mooi piano en schilderde prachtig. Mijn moeder aquarelleerde heel goed. Mijn broer is een fantastisch jazzmuzikant. Ja, het zit zo'n beetje in de familie, heet dat dan. Hè?
Ja. Maar we gaan het niet alleen over het boek hebben, u ging ook een stukje voorlezen. Het eerste stuk dat u gekozen hebt, dat gaat over zijn jonge jaren tot aan de oorlog. Vader en moeder van Urbain leren elkaar kennen. De vader is een fresco-schilder in de kerk die jong gestorven is. Moeder Céline is een sterke vrouw. En Urbain heeft ook tekentalent en ontdekt dat er in het lelijke ook iets schoons zit. Leid ik het zo goed in?
Ja, zeker. Zeker. Ik vind het een belangrijk moment. Als u het boek leest, dames en heren, er zit een scène in, een bezoek aan een oude gelatinefabriek. U leest dat best niet na uw eten. Bon, hij is naar die gelatinefabriek gegaan en hij heeft de verrottenis van de wereld gezien. En het is dat hem plots het gevoel geeft, ik wil schoonheid scheppen. Het is natuurlijk ook, zoals men dat in de film noemt, een flash-forward naar wat er hem te wachten staat in de oorlog. Eerst even drinken. Er is iets dat in zijn gedachten blijft hangen, de dagen na het bezoek aan de gelatinefabriek. Het is de aanblik van de dierenkoppen op die gore binnenplaats. In zijn herinnering schijnt het zachte middaglicht over die stapel adembenemende lelijkheid. Maar wat hij ziet zijn kleuren, tinten, de meest subtiele overgangen van licht en schaduw. Grijzen en rood, sepia en nachtblauw. Diep rood dat bijna zwart geworden is. Het tere geel, bijna wit, van een stukje ongeschonden vacht dicht bij een dode snuit. Hij denkt terug aan een van de oude boeken waarin hij zijn vader heeft zien bladeren. Meer bepaald aan één schilderij dat hem als kleine jongen al was bijgebleven. Een stierentors, geschilderd door de beroemde Rembrandt. En het is dat schilderij waarop iets dat in wezen niet mooi te noemen was, werd omgebogen tot een schouwspel dat kracht en schoonheid bezat. Het is die tegenstelling die knaagt diep in hem. En het wordt hem, terwijl hij in de loeiende vuurmond in de ijzergieterij staart en de spatten als vuurvliegen om hem heen dansen, langzaam duidelijk dat er met de schok van de afschuw voor die apocalyptische stapel rottend vlees vol dode blikken iets is wakker geworden dat aan hem trekt, dat hem zeer doet, dat een nieuwe ruimte in hem opent. Dat er voor het eerst een verlangen in die jongen is ontstaan dat groter lijkt dan hij zelf maar is. Het is het verlangen om te tekenen en te schilderen. En op het ogenblik dat hij zich daarvan bewust wordt, juist als hij opnieuw zo'n zware lepel met ziedend ijzer in zijn handen klemt, is het alsof hij door zijn knieën knikt. Het plotse besef overvalt hem met een heftige kracht die tegelijk iets van schuldgevoel in zich draagt. Het is het besef dat hij wil doen wat zijn vader doet. Vermengd met de bittere, flitsende pijn dat hij zijn vader mist. Dat hij nu, meteen, nu, die lepel gloeiend vuur op de grond zou willen laten vallen. Zou willen weghollen naar een plek waar het stil is en helder. Waar het is als in de kerken en kapellen waar hij bij zijn vader zat. Vele dagen van zijn kinderjaren. En waar zijn vader de hand van een engel retoucheerde. Terwijl het licht met een door brandglasramen gekleurde stralenbundel binnenvalt en het zo stil is dat de minuscule vegen op de muur de hele ruimte vullen. Het welt in hem op als een snik, als een pijnlijke, elektriserende schok die van heel diep in hem komt, daar waar het onderbewuste zijn tijd heeft genomen om te rijpen voor het aan het licht treedt. Daar, in dat helse lawaai, het hameren en roepen, het sleuren en gooien, het ratelen en kletteren. Hij droomt van een stilte die hemels is, daar midden in de donkere ruimte van het vuurdoorzinderd werkhuis vol zoegende schimmen. En hij huilt, hij griemt terwijl hij zijn handen die pijn doen rond die verdomde ruwe houten steel van die vervloekte lepel vol vuur klemt en probeert zich te concentreren, zich goed te houden. Te doen wat hij moet doen. Maar in die ene flits weet hij dat hij niet langer wil doen wat hij moet doen. Dat hij als zijn afwezige vader wil zijn. Ik wil tekenen en schilderen, hamert het in hem. Ik wil tekenen, ik wil leren tekenen. En hij vecht met de donkere kracht die hem door elkaar schudt en loutert. En de hele dag, terwijl hij ijzer sorteert, terwijl hij zijn boterhammen eet of langs de moeilijke gangpaden loopt waarover alle mannen van de ijzergieterij als gehoorzame ezels en schapen drentelen en dreutelen die hele godganse werkdag van 12 uur lang. Die hele dag krijgt hij geen woord meer uit zijn strot. Zijt ziek, Urbain? Hij schudt van nee. Ze laten hem met rust. Naar huis lopend, alweer veel te laat, omdat een veel eisende klant per se zijn afgewerkte profielen nog dezelfde dag aan huis besteld wou krijgen, lijkt hij te wankelen op zijn benen. Zijn klompen zijn gebarsten van de hitte. en een splinter steekt pijnlijk in de holte van zijn rechtervoet. Hij komt thuis en hij zegt geen woord. Hij gaat naar zijn kamer. Hij kruipt stilletjes in zijn bed. Hij denkt aan zijn vader en hij laat zijn tranen de vrije loop.
Als u schrijft, want ik hoorde dat Adriaan van Dis dat doet, dat leest hij ook alles hardop. Doet u dat ook om te weten hoe het klinkt?
Pas in de hele laatste fase doe ik dat soms. Als ik het gevoel heb dat een zin niet loopt, dan doe ik dat ook. Maar tijdens het schrijven is dat heel erg van mij. En dan heb ik het gevoel dat ik het, ik zal het maar zo pathetisch zeggen als ik het bedoel, dat ik dat in mijn ziel moet afstemmen en fine-tunen. En dat mag door niets verstoord worden. Het is mijn innerlijk oor dat het moet weten. En het uiterlijk oor, dat komt erbij als ik al eens een stukje voorlees voor mijn vrouw of zo. Dat ik denk, is dit nu goed? Kan ik dat proberen? Maar pas in de laatste fase.
Ja. De reconstructie van zijn jeugd, dus voor de oorlog, is dat alleen op de dagboeken gebaseerd? Of bent u ook nog met overlevenden van de familie of zo gaan praten?
Ja, ja, zeker. Het boek is aan mijn vader opgedragen, omdat hij eigenlijk de laatste getuige is. Hij is de schoonzoon, hè, mijn vader. Mm. En ik ben toen ook met familieleden gaan praten en zeggen, weten jullie daar nog iets van of daarover en zo? Bijvoorbeeld het feit dat dat uurwerk 2-3 keer naar het Pandjeshuis de Mons Pietatis of Berg van Barmhartigheid in de Abrahamstraat in Gent is gebracht. Dat heb ik gehoord van de familie. Dat heeft hij nooit verteld.
En dat ze dat telkens gingen terugkopen dan?
En dat ze telkens gingen terugkopen naar Boerspaarden. Ja.
Was u niet verbaasd over de veel details die hij moet onthouden hebben? Want hij is daar op latere leeftijd aan beginnen schrijven, zei u zelf, hè, toen hij al in de 60 was of in de 70.
Hij was in de 70, ja. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Weet je, wat betreft die oorlog, denk ik, zijn feilloos geheugen, hè, dat is eigenlijk post-traumatic stress syndrome. Dat is echt een voorbeeld. Als je dat 50 jaar later nog zo weet, want sommige dingen ging ik dan checken meteen. Ik geef je een voorbeeld. Die fameuze scène waarin zijn moeder als een echte moeder courage, heel Vlaanderen doorkruist op haar kloeven, om haar zoon nog een keer terug te zien met melk en koeken, omdat daar een verjaardag is. En hij draait zich om wanneer zijn moeder weg is en hij zegt, we zien de eerste Zeppelin Luik bombarderen. Dan dacht ik, ja maar hola, hier staat een datum bij, ik kan mij best maar verzekeren of dat wel klopt, of er een Zeppelin is geweest. Dus dan spring ik in mijn auto en rijd ik naar Ieper in Flanders Fields. En ja hoor, er hangt een foto rond de middag, want hij zegt ook, we zagen hem voor de zon vliegen. Dus dan moet je denken, zij zitten ten westen van Luik. Ze kijken dus naar het oosten. Hè? En daar vliegt die Zeppelin over en hij verduistert de zon. Kan dat? Ja, dat klopt hè. Als je aan de westkant van Luik zit en je kijkt die kant, het moet ongeveer middag zijn geweest, zuidoost, ja, augustus, dat klopt ongeveer. Zuidoost, hij zat noordwest daarvan. Dus dat is fantastisch. Andere dingen vergisten hij zich. En dan neem ik dat soms naïef over, zoals bijvoorbeeld dat hij me ooit gezegd had, dat hij na zijn eerste verwonding naar Oostende was gebracht. Het boek is nog geen week uit of een historicus belt me en zegt, meneer, ben jij niet op je kop gevallen? Ik kan helemaal niet naar Oostende gebracht zijn, Oostende was bezet. Maar godverdomme, dat is nog waar. Een week later op de boekenbeurs staat een man voor mij en zegt, meneer, ik heb 40 jaar in de archieven van het Rode Kruis gewerkt. Ik ga voor u het briefje zoeken van uw grootvader. Een week later stuurt die man mij het briefje met de verwonding van mijn grootvader, de datum daarbij. Dichter bij hem kon ik niet meer komen dan dat natuurlijk. Dus waar mijn grootvader zich vergist heeft, zijn er altijd weer mensen die mij helpen. Want op elke vierkante centimeter is er in Vlaanderen wel een specialist. En bij andere dingen moet ik het dan zelf invullen. Je hebt geen idee hoeveel strijdpunten er in zo'n boek zitten. Mijn grootvader schrijft over 1916, de pinhelmen springen in onze loopgraven. Een Duitser schrijft mij, die dat boek gelezen had, meneer, u bent een leugenaar. De Duitse Wilhelminische soldaten draaiden die Wilhelminische pin daar al uit sinds april 1915 of zo. Omdat ze ook wel door hadden dat ze daarmee te zichtbaar waren voor de geallieerden. Maar ik dacht, ja oké, ik zal het eruit halen. Dus je kunt dan zien, in volgende druk staat er de Duitsers springen in de loopgraven. Maar verdomd, even later vind ik een foto van Wilhelminische soldaten die weigerden die pin eruit te draaien. Omdat ze trots waren daarop. En dan denk ik, in veel van die strijdgevallen moet ik hem eigenlijk geloven. Want hij zal het wel geweten hebben. Maar natuurlijk, zoals u zei, het zit 50 jaar tussen. Hij zal zich hier en daar ook vergist hebben.
En zijn schilderijen, zijn dieren nog allemaal?
Ja. Ik heb eindelijk nu de schilderij waar eigenlijk het hele geheim rond draait. Die prachtige naakt van Velázquez, hè? De Venus, de Rokeby Venus. En daar zit een scheur in. Misschien heeft mijn grootmoeder er haar voet doorgezet, dat weet ik niet. Maar.
Ja, want het is dus de foto, de schilderij van haar zus.
Ja, het is eigenlijk niet. Ja. Hij heeft niet haar zus geschilderd. Hij heeft het gezicht van die zus in die spiegel verstopt. Ja. Dat is ongelooflijk. Dat is zo subtiel. Ja.
Maar zie je in die schilderijen ook een beetje de miserie waar die man mee moet geleefd hebben zijn hele leven? Of komt dat daar niet in tot uiting?
Nee, nee. Het gaat altijd weer over dat trauma. Hè. En zoals ik daarnet al zei, hij jankte bij schoonheid. Hè. Ik beschrijf die scènes met Schubert, Rosamunde en zo, van die mierzoete muziek. Hij kon daar niet tegen. En die schilderkunst is voor hem het voortzetten van de wereld van zijn vader van voor de oorlog. En ik heb al vaak bedacht, stel nu dat die man niet zo gebroken was door die oorlogstrauma's, dan zou dat misschien wel een Georg Kroos zijn geworden, hè? Een expressionist zijn geworden, die de gruwelen van het front uitbeeld heeft ze meegemaakt. Nee, hij schilderde alleen schoonheid. En je ziet dus in die schilderijen alleen dat verlangen naar die wereld van vroeger. Want alles wat moderne kunst was, gruwde ervan. Ik herinner me dat we in de jaren 60 voor onze zwart-wit televisie zaten. En plots kwam Karel Appel op televisie. Nou, lekker beetje pleur, verf op de vloer en daar met de fiets doorheen. Hè? Action painting. Hij gooide zijn borsalino op de grond. Hij kreeg bijna een infarct. Voor hem was het einde van de beschaving. Dat was voor hem het einde van de wereld van zijn vader. Ja, want zijn vader eigenlijk was een man die nog bijna in de late renaissance leefde. Die is trouwens, ik beschrijf dat die vader sterft aan astma. Dat is ook zo. Dat zit in de hele familie. Maar mijn grootvader heeft me ook altijd gezegd, zijn tandvlees was blauw. En dan ben ik dat gaan opzoeken. Ik heb dat aan een arts gevraagd. Eigenlijk is hij dus gestorven, als hij een blauw tandvlees had, aan loodwitvergiftiging. Daar is Tintoretto al aan gestorven. Ja? Want wat deden die schilders? S'avonds spoelen ze een perceel uit met terpentijn, uit de titel. En dan spoelen ze hem in het water. Maar als je hem dan zo terugzet, dan staat hij de volgende dag met al zijn haartjes open. En dan kun je geen fijne lijntjes meer schilderen. Dus wat deden die mannen? Ze namen dat penseel in hun mond. En ze draaiden daar een keer mee, zodat dat weer als een vlammetje op een fijne punt stond. En zo namen ze dus elke dag een beetje loodwit binnen. Dus die man is nog gestorven op een manier zoals men in de 16e eeuw stierf. Dat is onvoorstelbaar. En het is die wereld waar mijn grootvader naar terug verlangt. Vandaar dat je in zijn schilderijen alleen het verlangen ziet om de oorlog te vergeten. Het is puur verdringing. En dat vind ik ook heel ontroerend aan.
Ja. Had hij nooit gehoopt, uw grootvader, dat u schilder zou worden?
Ja, hij vond wel dat ik talent had. Maar hij vond mij gewoon dat ik nergens voor deugde. Even later zat ik op een gitaar te drammen en zo. En ik weet nog dat hij altijd zei, doe die mandoline weg. Dan zei ik altijd, dat is geen mandoline, dat is een gitaar. En doe die mandoline weg. Dat vond hij toch maar niks, dat ik daarop speelde. Al helemaal niet dat ik daar van die gruwelijke dingen al Bob Dylan op zat te drammen. Dat was voor hem het einde van de beschaving. Zo.
En wist hij dat u schrijver wou worden?
Hij wist dat. En hij wist dat ik gedichtjes maakte en et cetera en aan een boek bezig was. Maar hij is gestorven 5 maanden voor mijn eerste boek verscheen. Dus hij heeft dat eigenlijk nooit meegemaakt.
En uw vader, aan wie u het boek opdraagt, heeft het boek wel gelezen, neem ik aan.
Ja. Ja. En daarna heeft hij mij gevraagd om de cahiers te lezen.
Ja?
En dus mijn vader heeft daarna ook de cahiers gelezen. Ja. Ja.
En wat vond hij van het boek?
Ja, die mensen zijn daar geweldig door ontroerd en gepakt. Hè, omdat ze ook het gevoel hebben, je vertelt heel dat verhaal van die man zijn leven. En tegelijk zie ik dat er bij bepaalde mensen in de familie zoiets is van, God, je hebt ook zijn bedgeheimen verraden. Mm. En als hij zou terugkomen, dan zou hij niet meer lachen, volgens mij.
Dat is inderdaad wel een beetje delicaat. Maar u gaat nog een stuk voorlezen. De oorlogsgruwel wordt er ook ongelooflijk gedetailleerd en levensecht in beschreven. Het stuk dat u nu gaat lezen gaat over de sluizen die opengaan. En waardoor de ijzervlakte wordt ondergezet.
Ja, er zat een detail in zijn beschrijving van de onderwaterzetting van de polders dat ik dacht, dat heb ik nog nergens gelezen. En het is dat detail dat ik uitgewerkt heb. De dagen regen ze gaan heen. Ze zitten nu vast in de loopgraven. Hè? We werden heen en weer geslingerd tussen plots alarm en urenlange stilte, waarin alles pijs en vrede leek. Onze artillerie liet het grotendeels afweten. Het had ook geen enkele zin meer om te vuren. Ook daar waren de vuurmonden uitgesleten door de hitte en onze lichte kanonnen reikten niet ver genoeg. Op sommige dagen verhinderde ijskoude mist ook nog elk zicht. 'S nachts kwam op de rivier een vlot geluidloos langsdrijven, waarop grote kisten nieuwe munitie stonden. We hadden geen idee hoe het tot bij ons was geraakt. Wat we echter de volgende ochtend in de schemer voor ons zagen, sloeg iedereen in de benen. Een massa honden, konijnen, katten, wezels, bunzingen en ratten kwam de snuiten net boven de waterlijn, als een onwerelds leger de rivier overzwemmen, met hun gevoelige snuiten talloze driehoeken trekkend in het glad zwarte wateroppervlak. De sluizen in Nieuwpoort waren opengezet en tot in Stuivekenskerken, Pervijzen, Tervaten en Schoorbakken liep het land geleidelijk onder water. Het drong langzaam tot ons door dat hiermee de opmars van de vijand misschien gestopt zou worden. Met bonzend hart keken we toe. Er werd ons ten strengste verboden op de vluchtende dieren te vuren, omdat dat onze positie zou verraden. Zo zagen wij hen, de fijnneuzige boodschappers van een verdoemde wereld, op de vlucht voor het onbegrijpelijke Armageddon aan land komen, het water uit hun pelsen schudden, zonder ergens acht op te slaan, langs onze loopgraven rennen, blind op de vlucht als lemmingen. Niemand greep naar de dieren, niemand wilde er een doden om het op te eten, hoe hongerig we ook waren. Als vermomde engelen van de dag des oordeels verdwenen de doorweekte spookwezens weer uit het zicht, springend over de in het grauwe ochtendlicht zwart blinkende moddervlakte. Verbluft tuurden we naar het donker oppervlak van de narimpelende rivier. In de verte zagen we de vage weerglans van het naderende water in de polders. De commandant ging de rangen langs en herhaalde telkens dat de ravitaillering moeizaam zou verlopen en dat we het dagenlang alleen zouden moeten klaren, met weinig versterking van het land achter ons. Het enige wat ons nog werd rondgedeeld waren blikjes sardines en vochtige beschuit. De mannen vloekten en kokhalsden door de combinatie van de pas gedronken koffie met het zout van de sardines. Er werd een verbod afgekondigd ons nog te verplaatsen voor wat men de natuurlijke behoefte noemde. Veesoldaten deden die natuurlijke behoefte overigens al sinds een week waar ze zaten. Men piste desnoods in de broek om het een ogenblik warm te krijgen in die vervloekte kille ochtendnevel. In de hoeken van onze loopgraven groeiden de berguitwerpselen dagenlang aan. We probeerden ernaast te kijken. Soms gooide men er een paar spaden aarde over, maar de doordringende stank zat al lang in onze kop, in onze adem, in onze botten. We leven hier godverdomme primitiever dan holbewoners, zei Carlier, en hij spuwde in de modder. Op een ochtend een week later hoorden we een kind schreien. Een jongen van een jaar of 10 stond op de andere oever. De commandant verbood ons het jongetje op te halen. Carlier zei dat dat een schande was. Hij trok zijn uniform uit, sprong in het water en zwom naar de overkant. Net toen hij het kind de hand wilde reiken, liep het weg. De Duitsers vuurden uit alle monden. We hadden geen idee van waar. Carlier viel achterwaarts, rolde van de berm het water in, dook onder, kwam pas weer boven toen hij aan onze kant was. Iedereen had het spektakel ademloos gevolgd. Carlier werd aan land getrokken. De commandant zei dat hij eigenlijk een zware straf verdiende, maar bij het zien van onze verontwaardiging over de handelwijze van de Duitsers liet hij de zaak zo.
Dat is eigenlijk nog een van de meest merkwaardige dingen, vind ik. Zijn verbazing over de wreedaardigheid van de Duitsers toen. Terwijl we nu qua oorlogsvoering wel ondertussen een en ander gewoon zijn. Blijkbaar bestond er toen nog een soort erecode waarop je oorlog voerde.
Ja, dat vind ik een heel belangrijk punt. De moraal van de soldaat op dat moment, dat was het tegengestelde van nu. Hè? Nu zijn dat profiteurs die het lekker vinden dat oorlog is om vrouwen te verkrachten, om het zo te zeggen. Die mannen waren echt opgevoed met een eergevoel en met een gevoel van het beschermen van de weerlozen. En je moet je, weet je, ik denk soms, hè, als je daarover leest over die oorlog, en met wat een technologische verpletterende machinerie de Duitsers aankwamen, die arme Belgen die hadden geen idee. Wij hadden granaten van 23 centimeter. Dikke Bertha was 46. Ja? Dus de verpletterende machine die over ons kwam. Die mannen zijn volgens mij naar de oorlog getrokken alsof het een tweede Waterloo was. Er is een detail dat na de slag van Schiplaken, mijn grootvader schrijft, dat ze het afgeschoten embleem van hun infanterie regiment, dat ze dat terug op de huifkar pinden. Want daarin lag het kopen van de fanfare, je moet je dat nu niet voorstellen. Dus die mensen gingen met de fanfare en de huifkar met hun embleem daarbovenop naar de oorlog en bonden dat er met een schoenveter weer aan. Dus ja, België had geen idee. Wij hadden eigenlijk met die oorlog ook niets te maken. We zijn de puurste collateral damage die er ooit geweest is. Met die hele Servische kwestie waar het om draaide. Wij zijn gewoon aangevallen omdat we de Duitsers niet lieten passeren. Dat was een ongelooflijk pervers ultimatum, hè, van Von Moltke. Die zei, laat ons door naar Frankrijk om onze aardsvijand nog eens af te troeven. Want ze hadden nog goesting na 1870, 1871. En ze wilden daar eigenlijk die entente tussen Rusland en Frankrijk mee jennen. En ze moesten alleen maar door ons land. Dat was het plan von Schlieffen dat al sinds 1908 klaar lag. En Von Moltke stelt het ultimatum aan koning Albert I. Laat ons door, dan zet je neutraal. En onze koning antwoordt, ja, hallo, dan ben ik aan de kant van de triple alliantie. Dus dan zijn we niet neutraal. En Von Moltke zegt, aha, als we ons niet doorlaten, dan zet je aan de kant van de triple entente. Dus juist doordat ze een diplomatie van twee kanten hebben proberen maken met aan beide kanten een soort gelijk, wat wij nu weer met Oekraïne aan het doen zijn. Politiek juist dezelfde blabla aan twee kanten van het gaat ons alleen om het beschermen van burgers en democratie. Poetin gebruikt dat argument ook. Hè? Ja. Daardoor kwam men in een padstelling terecht. En daar zijn wij op de meest stompzinnige manier het slachtoffer van. Maar wij waren militair absoluut niet op zoiets voorbereid.
Is uw grootvader, ja, hij is ook blijven tekenen tijdens de oorlog. Is daar nog iets van overgebleven?
Niets. Hij heeft op een bepaald moment het pasfotootje waarop hij als jonge militair staat, als hij in 1913 uit de École Militaire de Courtrai komt, dat heeft hij uitvergroot, op 40 op 30 ongeveer geschilderd. Over die oorlog niets. Zijn tekeningen, dat beschrijft hij ook, hè, die werden door die soldaten dan weer weggegooid of naar hun lief gestuurd of zo. Maar daar is niets van over.
Zou hij er zelf ook vernietigd hebben of zo na de oorlog?
Hij was heel careless. Hij feticheerde zijn werk niet. Hij heeft bijvoorbeeld ook die man met de gouden helm die hij 6 keer geschilderd heeft. Hij heeft dat gewoon weggegeven. Hij gaf al zijn schilderijen weg. Als je naar Le Pan gaat, dat restaurant op de Gaanmarkt in Brussel. Le Pan, heeft het nog een naam bij? Le Pan Royal. He? Ja, als je daar op de eerste verdieping in de eetzaal gaat kijken, dan hangt daar een schilderij dat ik gebruikt heb. Het staat ook op de kaft van mijn boek als op de eerste dag. Dat is een neerhof van de hondenkoeter uit de 17e eeuw, waarop die pauw staat als het symbool van het kwaad, die de andere vervolgens op het neerhof domineert. Het is een kopie van mijn grootvader. Hoe ze daar terecht is gekomen, ik weet het niet. Op veilingen zie ik soms werkjes van hem bovenkomen. Hij gaf alles weg. Dus hij heeft niets willen bewaren. Ja.
Maar als hij terugkomt van de oorlog, is het eerste wat hij doet, zich inschrijven aan de academie in Gent. Was dat zijn manier om met heel die gruwel om te gaan? Of om dat te onderdrukken? Of ja, een remedie eigenlijk tegen het kwaad?
Ja, je moet rekenen, er bestond nog geen Freudiaans. Hè. Mensen konden nog niet zeggen, ik ben gefrustreerd of ben getraumatiseerd. Ze hadden die taal nog niet om zichzelf te beklagen. Hè. Dus het enige wat ze deden was zwijgen en voortdoen. En ik heb nu natuurlijk veel informatie bijgekregen door het publiceren van dat boek. Er zijn heel veel soldaten die ofwel gingen leren tekenen of schilderen. Of die bij een fanfare gingen of muziek te spelen. Dus er was eigenlijk al, alhoewel de psychiatrie en psychologie nog niet zo verspreid was, was er eigenlijk al een bewustzijn van je moet die mensen opvangen. Laat ze creatief werk doen, laat ze tekenen en schilderen. Wat nog altijd bestaat, hè? Therapie door kunst bestaat nog steeds in de psychiatrie. Dus bijvoorbeeld er is een stuk van de familie opgedoken van ik bestaan niet wist. Want die overgrootvader Franciscus van mij, die had blijkbaar een broer Emilius. En plots staan er op de boekenbeurs 30 mensen voor mij die zeggen we zijn uw familie. Wij zijn de andere tak van die familie, Martin. Ik wist niet dat die bestonden. En die zeiden, wij hadden een grootvader, Frans Martin. En die schilderde ook. En die leek op mijn grootvader. En die heeft ook die man met die gouden helm geschilderd. Toen viel ik wel even stijl achterover. Ja. En die zei, ja, er waren zoveel van die jongens die ze hebben leren tekenen en schilderen. Als ze wat talent hadden. En in die familie zat talent, dus waarom niet? Dus dat is zeker een soort traumabestrijding geweest, absoluut.
Het is een beetje te vergelijken met meditatie en zo, zou ook helpen in moeilijkheden. Wat hij deed, dat was bidden. Die man bad als een razende. Blijkbaar was er in dat geloof ook heel veel troost.
Ja, hij was heel sentimenteel. En die Onze Lieve Vrouw van 7 Smarten, dat was zijn Madonna, zal ik maar zeggen. Ja. Volgens mij heeft hij haar ook in haar een blote gezien net voor de oorlog begint. Maar dat laat ik aan de lezers over. Dat meisje in die pool daar, ja, dat is toch een redelijk mystiek affaire volgens mij. Dat was zijn grote troost. Ik ben daar ook weer gaan staan in de, ik die dan als ketter van mijn geloof ben afgevallen op de universiteit, zoals het al gaat. Dat pakt mij toch wel als ik daar in Lourdes Oostakker sta, weet je, in de wind. En ik denk, die man heeft hier zoveel troost uitgehaald. Dat is eigenlijk wel schoon. Dat geloof heeft hem echt getroost. En ik doe nu veel lezingen in Nederland, waar dus veel mensen protestant zijn. En ik betrap er mij op dat ik dat katholicisme zit te beschrijven als een prachtige godsdienst. Dat ik denk, ze hebben dat natuurlijk niet stom gevonden, die katholieken, met die moeder daartussen die zegt, ik zal een goed woordje voor u doen bij die vader die kwaad is op u. Het is een gezinsmodel. Mm. En dat troostte die mensen, dat is duidelijk. En ook die kunst troostte hem. Ja. Bidden en schilderen.
Kunnen Nederlanders zich een beetje vinden in dat boek?
Ja, enorm, want omdat het voor hen exotisch is. Hè?
Ja. Dat ze is hadden voor... met die hele oorlog niks te maken natuurlijk.
Nee, maar weet je, ik leer natuurlijk ook veel bij. Tot en met Breda zijn ze bijna allemaal katholiek. Hè?
Ja.
Daar schrik ik ook wel eens van. Het is een ander soort katholiek zijn dan in Vlaanderen. Maar zij kennen ook die beeldcultuur wel. Mm. Het is als je naar het hoge noorden gaat, en als ik dan ga lezingen in Gelderland en zo, in Drenthe. Daar zie je dat je daar ver vanaf staat. En dan heb ik daar expliciet over. Dat ik kan zeggen, ik weet dat jullie als protestanten behoren tot wat men met een geleerd woord de iconoclastische kant noemt. De iconografische kant, dat zijn degenen die hun geloof uitdrukken in beelden en schilderijen. En iconoclastische, dat is bijvoorbeeld de moslims en de protestanten, de streng calvinisten. Die zeggen, je mocht God niet afbeelden, dat is het hoogste. Dat kunt je niet afbeelden. Dus die bekijken de katholieke schilderkunst, die hele Hollywood die wij op onze kerkmuren hebben sinds de 15e eeuw. Die bekijken dat als een soort kitsch. En terwijl ik hen dan altijd zeg, maar nee, dat is eigenlijk ook heel schoon. Denk eens aan de Sixtijnse kapel, waar die God die hand reikt aan Adam. Dat is voor de mensen natuurlijk een visualisering geweest van een troost van het hogere. Dus wie ben ik om dat te veroordelen? Dus ik heb eigenlijk, door dat boek te schrijven, ook weer heel veel interesse van een uitkunsthistorisch standpunt, niet alleen maar menselijk. Ja. Dat ik denk, dat is natuurlijk een troost voor de mensen. Hè?
Het boek is ondertussen al in een aantal talen vertaald, ook in het Duits. En daar heet het Der Himmel meines Großvaters. Hm. Zijn hemel was dat toch niet echt? Ik vind, het is een beetje een rare titel eigenlijk voor dit boek.
Daar hebben we ontzettend lang over gepalaverd. Maar die Duitsers waren zo bang dat het Wiedereinbuch über een krieg ging worden. En natuurlijk, je moet rekenen, die Duitsers kruipen nu al 70 jaar door het stof voor die Tweede Wereldoorlog. Er komt een kleine Belg en zeggen dat ze het voor de misdaden over die eerste ook nog eens mogen doen. Dus ze waren niet scheutig om dat meteen Krieg und Terpentin te noemen. Terwijl in alle recensies die hier verschijnen, zegt men, ja, dat is eigenlijk, dat is de titel, Krieg und Terpentin. Maar mijn uitgever was blijkbaar, vind ik, een beetje intellectueel te voorzichtig. Van het mag, we gaan die oorlog niet verkopen, we gaan niet opportunistisch doen. Ja, dus nu ligt het in de boekhandel, dat is Der Himmel meines Großvaters. Waarom moet je het nu nog lezen? Omdat je denkt dat het knauskort is of wat? Ik weet het ook niet. Dus ik vind dat ze daar een kans gemist hebben, ja. In het Duits, in het Deens en in het Noors. Nee, in het Deens hebben ze het ook, hoe heet het? Mijn bedste voor hemel of zoiets. Maar in het Noors hebben ze Krieg ook terpentin gebruikt. En daar schiet het veel rapper door.
Heb je daar als auteur helemaal niks aan te zeggen? Ja. Onder welke titel dat het vertaald wordt of zo?
Ja, maar dat spitsen zich toe met die Duitse uitgever. Ik heb daar uren over gediscussieerd met hem aan de telefoon. Dus ik zie dat eigenlijk niet zitten. Maar ja, zij hebben de rechten gekocht. Uiteindelijk hebben zij beslist. Wat ik dan nog kan doen is mijn veto stellen. Maar mijn uitgever in Amsterdam zei ook, ja, je veto stellen, dat verknoeit al je werkrelatie. Ja. Dus laat ze het maar proberen, in godsnaam, met de Himmel meines Großvaters. We zullen wel zien. Maar ik denk dat ze daar te preuts in geweest zijn, ja.
Lees je die vertalingen dan ook na, in de talen die je verstaat, neem ik aan?
Om de te talen zien of het goed die vertaald ik ken, lees ik na, ja. En dan nog zie ik bijvoorbeeld dat mijn Duitse vertaalster op het moment dat mijn grootvader schrijft, de Duitsers, komma die smeerlappen, dan laat zij die smeerlappen weg. Hm. Ja, ze vertaalt voor de Duitsers. Oké, goed. Daar maak ik dan geen punt van. Maar het is een zeer goede vertaalster. Dus,
Achteraf gezien, hebt u het gevoel dat u meer hebt meegekregen van uw grootvader dan van uw ouders?
Ja, misschien. Uw vader heeft altijd invloed op u, hè?
Ja.
En naarmate je ouder wordt, begin je ook meer op je voorgangers te lijken. Ik zeg altijd, als je jong bent, dan denk je dat je zelf kunt maken. Dan ben je arrogant en je denkt, ik maak mijn eigen leven, ik ben autonoom. En ik vind dat naarmate je ouder wordt, begin je de voorgaande in je te voelen. En je begint er ook op te lijken. En dan begin je een toontje lager te zingen.
Nu, het ergste in het leven, denk ik, is dat zijn grote liefde Maria Emilia na de oorlog sterft aan de Spaanse griep. Was dat nog een groter drama dan die hele oorlog?
Ja,
hem.
Dat denk ik wel. Ja. Hij heeft die oorlog ongelooflijk doorstaan. Hè. Die man is 5 keer gewond. Iedere keer weer naar Engeland gebracht worden met een kapotgeschoten been of wat is het, en opgelapt terug. Na zijn 3e keer schrijft hij, moet je dat proberen emotioneel voor te stellen, dat hij daar op het water zit tussen Dover en Calais in het donker. En hij zegt, in de nacht horen wij het monster alweer brullen. Ze zijn nog op 30 kilometer van het vasteland en zoren die kanonnen brullen. En die man heeft dat altijd weer gedaan. Hij heeft dat allemaal doorstaan. Hij is naar huis gekomen, multigedecoreerd. Alles wat er in de ijzerwinkel van het leger te krijgen was, heeft hij gekregen. Ja, het is een doos vol met decoraties. En hij komt naar huis en hij wordt verliefd op een vrouw die bijna de lookalike is van zijn moeder. Hij had zo'n type dat blijkbaar voor hem is. Zijn moeder had op hem, ik denk dat hij een beetje oedipaal was. Mm. Hij was echt smoor op zijn moeder, dat is duidelijk. En die moeder was een grote gestalte met lange zwarte achterovergekamde haren. En met hele bleke dwingende ogen. En hij zei altijd tegen mij, dat is een van de 7 grote schoonheden van de schilderkunst. Dus dat was zijn verliefdheid op die vrouw. En ik kom een jonge vrouw tegen in de Aannemersstraat. In het huis net naast waar Helmut Lotti is opgegroeid.
Ja.
Ja, want Helmut heeft mij gezegd, weet je wel dat mijn buren waren daar. Dus dat zit zo close allemaal. Mm. En het moet een prachtig meisje zijn geweest. Ik heb daar 10 foto's van gevonden in een envelopje dichtgeplakt, weggemoffeld. Ja, en dat meisje was 22, echt zo'n zwaan van een jonge vrouw. En die komt te sterven door die Spaanse griep. En dan is zijn moeder zijn pistool in het water gaan smijten. Maar ze dacht, nu gaat hij zich van kant maken. Maar hij was te taai en te vroom. Mm. Maar hij is daar wel door gebroken. Ik herinner mij, op 1 november, dan zaten mijn grootmoeder Gabrielle en hij samen eindeloos paternosters te bidden voor die Maria Emilia. En hij heeft zijn dochter ook zo genoemd. Nu, ik denk, als je iemand verliest waar je zo smoor op geweest bent, dan kun je toch beter niet met nog een lookalike trouwen. Maar ja, hoe ging dat in die tijd? Hè? Die aardappelboer zei, ja, mijn dochter is nu dood, maar zeg je al gelijk zo'n brave jongen. Ik heb er hier nog een zitten van 5 jaar ouder, moet ze niet hebben. En hij heeft weer gezegd wat hij altijd deed. Oui, mon commandant, ik zal gehoorzamen. Ja. Hij heeft het gedaan. Hij is met haar zus getrouwd. En dat was trouwens een bijna seksloos huwelijk.
Het laatste stuk dat u wou voorlezen uit zijn dagboek gaat waarin hij over die Maria Emilia wil schrijven.
Mm-hmm. Ja. Ja, ik lees u het begin van het derde deel. Weer kijkt hij op, gezeten aan zijn oude kaptafeltje waaraan hij schreef. Hij denkt aan wat hij nu zou moeten vertellen. Zijn verhaal over de oorlog is eindelijk af na al die jaren. Hij moet nu beschrijven hoe hij Maria Emilia heeft ontmoet en verloren. Het is 1976, zomer. De zomer die in het geheugen van een generatie zou worden geprent door de uitzonderlijke warmte en droogte. Hij is oud. Hij heeft de afgelopen 13 jaar aan deze memoires geschreven met tussenpozen. Soms liet hij het schrift ook weken liggen, in enkele keer zelfs een half jaar. Dat was toen hij over zijn 3e kwetsuur moest schrijven en het verraad van de officieren, zoals hij het noemde. Naast hem liggen zijn decoraties. Die heeft hij vandaag weer even tevoorschijn gehaald, omdat zijn herinneringen zo levendig waren. Toevallig is met de beschrijving van het eerste weerzien met Maria Emilia ook zijn 2e cahier bijna vol. De resterende lege bladzijden volstaan niet om alles weer te geven. Hij aarzelt, hij legt zijn pen neer, hij haalt een mapje van onder zijn bureaulegger en hij begint aan een brief. Mijn dierbare Gabrielle, als ik aan de dood van uw dierbare zuster pijns. Hij legt de pen weer neer, er komen geen woorden. Het is drukkend heet, eind juli, de hele wereld lijkt op apengapen te liggen. Hij neemt zijn zwarte hoed van zijn kale hoofd en wist met zijn zakdoek het zweet van zijn voorhoofd. moet hij zijn dochter vragen een derde schrift voor hem te kopen. Daar heeft hij geen zin in. De laatste bladzijden hebben veel van hem gevergd. Het begint ook allemaal te vervagen. Zijn handschrift slingert. Hij heeft jicht in zijn vingers. Schilderen, dat gaat nog wel, een uurtje per dag. Maar het staan achter die kleine schildersezel vermoeit hem steeds meer. Zijn oudste kleinzoon zal binnenkort een kind hebben. Hij ziet hem zelden. Hij woont ergens in een boerderijtje tegen de Nederlandse grens. Hij is echt veranderd door naar de universiteit te gaan. Van vroom en volgzaam is hij opstandig geworden. Hij spot met God en gebod en hij doet zijn ouders veel verdriet. Zo gaat dat. De ouders werken en sparen om hun kinderen te laten studeren. En het resultaat is dat ze kinderen op die universiteit dingen leren om hun ouders mee te kleineren. Zijn haren hangen tot halfweg zijn rug, het ziet er niet uit. In zijn tijd moesten de jongens karakter tonen, netjes gekapt zijn, discipline hebben. Zijn oudste kleinzoon, die denkt alleen nog aan genot. Luistert naar die halve garen uit Liverpool, ja, Liverpool verdomd, en bralt inmiddels over politiek. Er zitten scheuren in die blauwe werkmansbroek van hem. Zo werd hij nogthans niet opgevoed met politiek, en al zeker niet met die van de Rode Horde. De hitte maakt hem een beetje misselijk. Of is het zijn hart? Hij moest maar niet aan Maria Emilia denken. Maar hij kan niet anders. In de daaropvolgende dagen zal hij kort enkele gedachten noteren uit de eerste maanden van zijn verloving. Het tweede cahier vertoont daarna nog wat losse zinnen. Het vloeit uiteen in iets over de nacht en de paniek. De inkt is uitgelopen. In wat op vlekken van tranen lijkt. Daar houdt de beschrijving van zijn leven op. En op een bepaalde manier hield zijn leven daar zelf ook op.
Nu, dat einde van Maria Emilia, die aan Spaanse griep stierf, dat moet ook tamelijk vreselijk geweest zijn.
Ja, weet je, er was nog geen quinine. Quinine wordt ontdekt in 1935 pas, in de bijnierschors. Er was nog geen antibiotica, hè? Geen enkele, geen penicilline. En ik heb altijd horen vertellen in de familie, dat werd dan meestal verteld waar hij niet bij was, hè, dat die mensen kregen op het einde water in hun longen. En dat schijnt uw hart samen te drukken. Dus het schijnt dat ze in gruwelijke pijnen stierven. Ik vind dat een ongelooflijk cynisch iets. Weet je, er zijn 12 miljoen mensen gestorven tussen 1914 en 18. Weet u hoeveel er gestorven zijn in 1919? 100 miljoen. Wat deden de mensen? Ze hielden overal feesten, omdat het vrede was. En ze kusten elkaar en ze vrijden met elkaar en ze besmetten elkaar. Je moet je voorstellen dat ebola op die manier over de planeet raast. Hè? Dat is toen gebeurd. Er was niks, men kon daar niks aan doen. Het is erger dan de pestaanval. En ja, dat meisje is daar gestorven. En hij is dat was eigenlijk de grootste oorlogstol die hij heeft moeten betalen. Ja.
Maar tegelijkertijd, als je boek leest, is er toch ook wel een grote genegenheid voor die Gabrielle. Dus zijn tweede vrouw, zullen we maar zeggen.
Mm-hmm. Ja, wat ik zo belangrijk vond aan het schrijven van dit boek is laten zien hoe de mentaliteit van de mensen anders was vroeger. Tegenwoordig noemen wij een geslaagde relatie iets waar je mensen 3 keer per week ongeveer tegen tak van gaat. Hè. Die mensen hebben misschien 3 keer met elkaar gevrijd en hij zag haar doodgraag. Mijn moeder zei altijd, ze hebben het misschien 3 keer met elkaar gedaan, daar ben ik uit voortgekomen. Want daarna is ze naar zijn moeder gestapt en heeft ze gezegd, moest je gedaan, dus met die bestialiteiten. En toch, hij droeg haar, zoals zij zei, een zeer schone grote genegenheid toe.
Ja.
En hij heeft daar ook prachtig geschilderd. Het schilderij, het portret van mijn grootmoeder is zijn grootste revisite. Hij heeft haar doodgraag gezien. Dus het was het oude huwelijk zoals het ook in de aristocratie nog bestaat. Hè? Dat in de eerste plaats uit vriendschap wordt gesloten. En waarom daar zo weinig fysieke genegenheid aan te pas kwam, ik denk ook dat die vrouw, denk ik nu achteraf, hè, stel nu dat je trouwt met iemand die verliefd was op je zus, die zoveel beter was in alles, dan ga je misschien ook seks weigeren omdat je denkt, hij zoekt haar in mij. Dus dat geheim ken ik niet, daar kan ik alleen maar voorzichtig aan tasten.
Ja, want ik denk dat dat voor haar ook niet gemakkelijk moet geweest zijn.
Nee,
ja.
Nee. Maar daar was ik veel te klein voor. Ze is gestorven in 1958, ik was 7 jaar. Mm. Ik heb haar laatste, ze heeft een bloedaanhang in haar hersenen gekregen om 8 uur 's morgens, vlak voor ik naar school moest. En ik heb dat gezien als kind. En dat geeft u een enorm patat tegen uw oor, zoiets. Hè. Dus ja, ik heb die vrouw alleen maar gekend als echt jong kind. En het is pas achteraf dat je begint te denken, hoe waren ze? Wat ging er in en om? Ja.
Nu, Urbain Martin, zoals hij beschreven wordt in het boek, iemand die zo gezagsgetrouw is en gelovig. En het deed mij een beetje denken aan een mens van goede wil in het boek van Gerard Walschap. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zat ik te denken, dat soort mensen bestaat nu niet meer.
Ja, ik ben ook geneigd om dat te zeggen. En dat komt door wat ze hebben meegemaakt natuurlijk. Hè. Ze waren zo gehard, die jongen op zijn 13 naar de ijzergieterij. Ze aanvaarden heel veel en ze hadden heel veel moed. Soms vraagt men mij ook wel eens, zeg die grootvader van u is nou in feite toch een labbekak. Hè? Altijd, maar ja, oui mon commandant zeggen. Dan zeg ik, luister eens even, sinds mei 68 vinden wij het stoer om nee te zeggen en een middelvinger op te steken. Maar stoer zijn in die tijd was ja zeggen. En dat is een totaal andere mentaliteit. En ik denk ook wel inderdaad, ik wil daar niet te goedkoop over speculeren, maar we zijn toch wel een bepaald soort van taaiheid kwijt die die mensen hadden. De Duitsers hebben daar een mooi woord voor, Ausdauer. Het uithouden met de dingen en er niet over zeuren. Hè? Wij stemmen op een protestpart of een wij brengen een proteststem uit als de stoeptegels niet meer recht liggen in onze gemeente. Wij zijn over alles mal content, we zijn verwende mensen. En die mensen gingen maar door. Ik zeg niet dat dat terug moet komen. Hè? Zoals je ook niet moet terugverlangen naar de vrede in de zondagse parken tijdens het communisme of zo. Hè? Er zijn nu eenmaal dingen weg, maar het is ook goed dat ze vervangen zijn door onze wereld. Ik ben overtuigd van de waarde van de actualiteit. Maar ik geef toe dat het mij enorm gefascineerd heeft om de kracht van die mensen te zien. En de stilte in die mensen. Ja.
Ik denk dat we hier gaan afronden. Ja, ik kan alleen maar besluiten. Het is een heel mooi boek. Het feit dat daar 150.000 exemplaren van verkocht zijn, bewijst dat. En misschien heeft dit gesprek jullie nog meer zin gegeven. Het is te verkrijgen op cd. En ook in braille, ik denk een 20-tal banden voor...
Ik vind het heel indrukwekkend om het hier in braille te zien staan. Ja. Geweldig, wat een prachtig werk dat is. Mooi. Ja.
Maar alleszins heel erg bedankt, Stefan Hermans. En hopelijk kan je binnenkort aan een nieuw boek beginnen.
Dankjewel.